Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 132 en daarvan de versen 6 en 10. 132 vers 6. Bekleed, o hoogste majesteit, uw priesters met gerechtigheid. En ik zal Sions, ik zal de arme spijs hier zegenen op de ruimste wijs. 6 en 10 van 132. De schriftlezing is uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. We lezen daaruit het 26e hoofdstuk, de versen 17 tot en met 30. Matteüs 26, vers 17 tot en met 30. Daarna zingen wij op Psalm 106, het derde vers. Geef dat mijn oog het goede aanschouw, hetwelk gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen. En wat er verder volgt. Daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. Matthäus 26, vers 17 tot en met 30 is de schriftlezing. Daarna zingen we Psalm 106, vers 3 en doen belijdenis des geloofs.
En op de eerste dag der ongehevelde broden kwamen de discipelen tot Jezus, zeggende tot hem: waar wilt gij dat wij u bereiden het Pascha te eten? En hij zeide: gaat heen in de stad tot zulk een en zegt hem: de meester zegt, mijn tijd is nabij, ik zal bij u het Pascha houden met mijn discipelen. En de discipelen deden gelijk Jezus hun bevolen had en bereiden het Pascha. En als het avond geworden was, zat hij aan met de 12. En toen zij aten, zeide hij: voorwaar, ik zeg u dat een van u mij zal verraden. En zij zeer bedroefd geworden zijnde, begon men iegelijk van hen tot hem te zeggen: ben ik het, Heere? En hij antwoordende zeide: die de hand met mij in de schotel indoopt, die zal mij verraden. De Zoon des Mensen gaat wel heen, gelijk van hem geschreven is. Maar wee die mens, door welke de Zoon des Mensen verraden wordt. Het ware hem goed, zo die mens niet geboren waren geweest. En Judas, die hem verriet, antwoordde en zeide: ben ik het, Rabbi? Hij zeide tot hem: gij hebt het gezegd. En als zij aten, nam Jezus het brood, en gezegend hebbende brak hij het, en gaf het de discipelen. En zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam. En hij nam de drinkbeker, en gedankt hebbende gaf hun dien, zeggende: drinkt allen daaruit, want dat is mijn bloed, het bloed des Nieuwe Testaments, het welk voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden. En ik zeg u dat ik van nu aan niet zal drinken van de vrucht deze wijnstoks tot op die dag, wanneer ik met u dezelfde nieuw zal drinken in het koninkrijk mijns vaders. En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg. Ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Op het woord wat wij zojuist hebben gelezen is ook gegrond onze belijdenis, de Heidelbergse catechismus, en aan de beurt van behandeling is zondag 29. Opnieuw onderwijs over het heilige avondmaal. Zondag 29, de vragen 78 en 79. Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Nee, maar gelijk het water in de doop niet in het bloed van Christus veranderd wordt, nog de afwassing van de zonde zelf is, waarvan het alleen een goddelijk waarteken en verzekering is, alzo wordt ook het brood in het avondmaal niet het lichaam van Christus zelf, hoewel het naar de aard en de eigenschap van de sacramenten het lichaam van Christus Jezus genoemd wordt. Waarom noemt dan Christus het brood zijn lichaam en de drinkbeker zijn bloed, of het Nieuwe Testament in zijn bloed, en Paulus de gemeenschap van het lichaam en bloed van Christus? Christus spreekt alzo niet zonder grote oorzaak, namelijk niet alleen om ons daarmee te leren dat gelijk als brood en wijn dit tijdelijke leven onderhouden, alzo ook zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed de waarachtige spijze en drank zijn waardoor onze zielen ten eeuwige leven gevoed worden. Maar veel meer om ons door deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren dat wij zo waarachtig aan zijn ware lichaam en bloed door de werking van de Heilige Geest deelachtig worden, als wij deze heilige waartekenen met de lichamelijke mond tot zijn gedachtenis ontvangen. En dat al zijn lijden en gehoorzaamheid zo zeker ons eigen is, als hadden wij zelf in onze eigen persoon alles geleden en God voor onze zonden genoeg gedaan. Tot zover. We willen samen eerst de Heere gaan zoeken in ons gemeenschappelijk gebed om zijn zegen te bidden. Almachtige, eeuwige God, genadig en barmhartig Heere, wij zoeken uw aangezicht in onze gebeden, terwijl wij onze ogen sluiten, afsluiten voor alles wat zichtbaar is. En Heere, geef dat wij ons dan in onze gebeden mogen concentreren op u. Onze harten opwaarts in de hemelen verheffen, waar u bent. Om daarmee allereerst onze afhankelijkheid van u te belijden, Heere. Zo aan het begin van deze kerkdienst, voor wij aan de verkondiging van het woord gaan beginnen en daarna gaan luisteren, dat wij zo afhankelijk zijn van uw Heilige Geest. Opnieuw staan we stil bij een van panden die u ons gegeven hebt, tekenen van uw welwillendheid voor onze, naar onze kant toe. Waarin u iets zichtbaars maakt van wat de Heer Jezus Christus gedaan heeft om zijn volk zalig te maken van hun zonden. En Heren, wij hebben vorige week erbij stilgestaan dat het zo'n geheimenis is, zo'n verborgenheid, een mysterie, om tot zijn gedachtenis te eten en te drinken en gemeenschap met hem te oefenen. Heren, dat geldt ook voor het horen naar het woord. Er is vandaag geen bediening van het sacrament, maar wel bediening van het woord. Maar het is net zo'n mysterie, net zo'n geheimenis. Als het geloof ons wordt geschonken, dat door de Heilige Geest dat woord, die beloften, zich mag toe-eigenen. Dat kunnen wij wel proberen met een eigen gemaakt geloof, wat er nu dan een tijdgeloof wordt genoemd. Dat kan wel op basis van allerlei wonderlijke dingen in ons leven, door middel van een wondergeloof. We kunnen wel menen dat we door onze aanwezigheid hier in de kerk en door het aannemen van de waarheid van uw woord, we toch al heel wat dichter bij de poorten van de zaligheid gekomen zijn. Maar dat is een historisch geloof en geen van dat soort geloven brengt ons de zaligheid. Dat behoudt u aan uzelf, Heren, en vandaar dat het zo'n geheimenis is. En u hebt het zelf in de psalmen ook laten verwoorden. Het heilgeheim wordt aan uw vrienden, naar uw vreverbond getoond. Heren, dan zien wij op tot u. De ogen houdt ons stil gemoed opwaarts, om op u te letten. En of u dan door uw geest in onze kerk aanwezig wilt zijn, of dat u de rijen wilt doorgaan en harten wilt aanraken van een jongen of een meisje hier in de kerk, van een jonge man of vrouw, in de kracht van het leven, ouderen die naar onze menselijke berekening steeds dichter bij de dood komen, en wie wij ook zijn, van jong tot oud, hoe wij ook leven, we hebben allemaal hetzelfde nodig. De Heer Jezus Christus en de verzoening die Hij teweeg heeft gebracht. Zijn bloed dat reinigt van alle zonden. Met minder kan het niet toe, Heren. Want wij hebben in U een volkomen zaligmaker ontvangen. En dat voor volkomen zondaren. En Heren, nu staan wij weer gereed om dat woord te bedienen aan de hand van ons belijdenisgeschrift. In een leerdienst die niet alleen beleid wat uw woord zegt, maar ook dwalingen moet aanwijzen. Omdat er ook in de reformatorische kerken helaas een gebroken avondmaalstafel is. Waar van meet af aan al zo anders over werd gedacht. En Heren, dat ligt niet aan u, omdat u de dingen niet helder en duidelijk hebt voorgesteld, maar dat ligt aan ons verstaan van de dingen. Omdat wij maar ten dele kennen en daarom ook ten dele profiteren. En Heren, wij bidden u, geef daarom dat wij door uw geest in de waarheid geleid mogen worden. En dat wij ons door de belijdenis laten onderwijzen in deze dingen, omdat we hierdoor geleerd en onderwezen worden. En doordat zij die dat waarachtige geloof deelachtig mogen zijn, op de rechte wijze gebruik mogen leren maken van dit sacrament, dat u toch niet voor niets hebt gegeven. Dat u gegeven hebt aan mensen die midden in de dood liggen, die het leven in zichzelf niet kunnen houden, die zich moeten verfoeien in stof en as vanwege hun zonden en vervloeking, maar die gezien hebben en geloofd hebben, Heere Jezus, dat in u het heil en de vrede kan worden gevonden, dat in u alle gerechtigheid volbracht is, dat in u de verzoening te vinden is met God. En wilt u, Heere, daar uw kerk in oefenen, ook aan de hand van onze belijdenis. En als wij daar nog voor onze waarneming buiten staan, Heren, maar ons hart daar wel naar uitgaat, dan kan er toch ook zoveel onderwijs in liggen. Waar het leven te vinden is en ook waar het leven niet in te vinden is. We bidden u, wilt u dan werken en doorwerken en geven dat diegenen die in de schriften de zuigelingen worden genoemd en met melk gevoed moeten worden, en de leer van Christus als vaste spijze nog maar zo moeilijk kunnen verdragen, mogen worden vermaand en mogen worden onderwezen. En dat uw kinderen hierin dieper geoefend mogen worden, want zij dragen in zich om een vleeselijk bestaan, dat hen altijd weer naar beneden trekt. Een engel des Satans die met vuisten slaan kan. Een prikkel, een doorn in het vlees, die hen zo geducht kan hinderen. Het ongeloof, de twijfel, de aanvechting, de geestelijke verachtering, de doodsheid. Heere, wilt u geven dat wij dan op de rechte wijze van dit zichtbare teken en zegel mogen worden versterkt in dat waarachtige geloof. En als we daar nog helemaal buiten staan, Heere, als we nog onbekeerd zijn, jongeren, maar ook ouderen, al worden we dan niet tot de tafel genodigd, maar er is wel een troon der genade die door u geopend is en waar de roepstem van uitgaat. Wend u naar mij toe en wordt behouden. Heere, wilt u jongeren en ook ouderen die nog voor eigen rekening staan, toch trekken met koorden van liefde en waarheid. En geven dat we mogen worden overtuigd van de waarachtigheid van uw woord, maar ook van de betrouwbaarheid van uw woord. Zowel naar de dreiging als ook naar de nodiging toe. En bewaart u ons, Heere, zo voor een oppervlakkig en ongelovig en onbekeerlijk leven. Zegent u ons zo in deze dienst, in alle dingen die wij te doen hebben, in de prediking, in het horen ernaar, in het zingen van de psalmen, in onze gebeden, in de begeleiding van de gemeentezang, in alle hand- en spandiensten rondom deze kerkdienst. Heer, het wacht alles op u. En laat alles mogen uitlopen tot verheerlijking van uw naam. En laat dat overal gebeuren, Heere, in alle kerken van deze wereld, met alle mogelijke verschillen. Maar dat er toch die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid mag worden aangeroepen, mag worden verheerlijkt, mag worden gediend. We bidden u, Heere, voor het werk van zending en evangelisatie, van evangelieverkondiging onder het volk Israël. Wilt u, Heere, uw rijke beloften toch vervullen, dat gezaaide zaad niet ledig tot u wederkeren zal, maar dat het gaat wortelen en gaat groeien en vruchten gaat dragen. Opdat uw koninkrijk mag komen, opdat dat koninkrijk mag worden vermeerderd en vervolmaakt wordt. En dat uw naam over deze wereld wordt geëerd en gediend. Wij bidden u, Heere, voor deze wereld, voor ons land, voor ons volk, voor onze overheden, voor ons demissionaire kabinet. We bidden u, Heere, voor alle volksvertegenwoordigers, in het bijzonder voor hen die vanuit uw woord in de politiek mogen werkzaam zijn. Laten zij de gelegenheid en ook de vrijmoedigheid mogen ontvangen om dat woord te mogen openen. En om het land te laten horen wat u in dat woord te zeggen hebt. En laten ook de politici daar hun wijsheid toch in zoeken. We bidden u, Heere, voor deze wereld met alle nood en ellende, met alle oorlogen die er zijn. Bijzonder vragen we u nogmaals voor het volk van de Oekraïne, dat al zoveel maanden onder het oorlogsgeweld zucht, waar zoveel bloed vloeit. We zouden er, Heere, bijna aan gewend raken. Het duurt nu al zo lang, maar Heere, wilt u toch zelf toch opstaan tot die strijd en geven dat er een einde mag komen aan deze oorlogen. Wilt u aan de kerken gedenken in Oekraïne en ook in Rusland, aan uw kinderen die daar leven en die het niet makkelijk hebben. Ontfermt u zich over hen en over allen die vanwege de belijdenis van uw naam vervolgd worden. Zo hebben we u veel te bidden, Heere. Gedenk aan uw naam. Gedenk aan uw woord. Gedenk aan uw volk. Gedenk aan uw zoon die gij gegeven hebt en die zijn bloed toch gegeven heeft tot een rantsoen voor velen. Laat dat gezien mogen worden, Heere, in een brede opwekking, in een geestelijke opleving onder het volk Israël, maar ook onder de heidenvolken. En laat zo uw naam eer mogen ontvangen. Wilt u ons dit ogenblik bewaren, Heere, voor afleidende gedachten? Zie ons aan in de zoon van uw liefde En hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking zingen wij Psalm 16. En daarvan de versen 3, 4 en 6. Psalm 16, vers 3. Getrouwe Heere, Gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. Het vierde, ik zal de Heere die mij getrouwe raad gegeven heeft met psalmgezangen prijzen. En het zesde, Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend. 3, 4 en 6 van Psalm 16, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met die gaven. Na de prediking zingen wij op Psalm 31, het vijfde vers. Ik zal in uw goedheid mij verblijden. En wat er verder volgt uit het vijfde vers van Psalm 31, wat we na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, het gaat vanmiddag in de prediking over het kleinste woordje wat wij in onze taal hebben. Dat is het woordje is. Twee lettertjes. En de Heer Jezus heeft dat woord ook gebruikt. Dit is mijn lichaam. En toen hij dat zei, hield hij een stukje brood in zijn hand. Dit is mijn bloed. En toen hield hij een beker vast waarin wijn zat. En nu is er over dat woordje is heel veel gestreden in de geschiedenis van de kerk. Hoe moeten we dat nou verstaan? Hoe moeten we dat nou begrijpen? Moeten we dat nou heel letterlijk nemen? Dat zeiden de Roomsen. Dit is mijn lichaam, dus dat wil zeggen, het brood verandert daadwerkelijk in het vlees van Jezus Christus. Dat zullen we dan een andere keer vanuit zondag 30 ook nog met elkaar moeten overdenken. Heel letterlijk. En iemand als Luther, die ging daar een heel eind in mee ook. We komen daar straks nog even op terug. Of moeten we dat meer symbolisch verstaan? Nou, wij gebruiken dat ook wel eens, dat woordje is. Als jullie een foto bijvoorbeeld hebben ophangen van een overleden opa of oma. En er komt iemand naar binnen die vraagt, wie is dat? Dan zeg je, dat is mijn opa. Natuurlijk is die dat niet echt. Het is een afbeelding van je opa, maar het is een manier van spreken. Dit is mijn opa. Terwijl je wel weet dat het alleen zijn foto is. Nou, zoiets dergelijks is het ook met het avondmaal. Als de Heer Jezus zegt, dit is mijn lichaam en dit is mijn bloed, dan heeft dat vooral ook symbolische betekenis. Maar wel met een geestelijke strekking en vrucht. En daar willen we nu dan opnieuw bij stilstaan vanuit de catechismus. Nu voor de derde keer al, dat de catechismus dan aandacht vraagt voor het heilige avondmaal. Drie grote zondagen met hele lange antwoorden. Dat heeft alles te maken met de strijd die er toen in die tijd gevoerd werd met Rome, met name rondom de mis, de paapse mis, zoals dat genoemd wordt, en het heilige avondmaal. En we krijgen dus wat leerstellig onderwijs. Dat is ook eigenlijk logisch, als wij een leerboek met elkaar lezen, dan moet het over leerstellige dingen gaan. En dan gaat het niet alleen over die verschillen die er toen waren, 400-500 jaar geleden in de tijd van Luther enzovoort. Maar er is nog steeds een verschil aangaande de betekenis en de weging van de sacramenten. De avondmaalstafel is ook in de reformatorische kerken, ook in de christelijke kerken, niet heel, om het maar zo te zeggen. Nog steeds wordt er verschillend gedacht over de doop. Kennen wij een soort van verbondsautomatisme? Als je maar gedoopt bent, dan is het goed. En als je maar avondmaal viert, dan is het wel goed. En daarom proberen we ook wat lijnen te trekken naar vandaag de dag. Maar we gaan nu nadenken over de aanwezigheid van Christus in het avondmaal aan de hand van zondag 29. We letten op de aard van die aanwezigheid. Hoe moeten we dat nou verstaan? Op wat voor manier is de Heer Jezus dan aanwezig? En ten tweede, de vrucht van die aanwezigheid. Hoe merk je daar nou iets van, dat Hij aanwezig is? Wat is de uitwerking? Wat voel je dan? Wat is dan de vrucht ervan? Dus de aanwezigheid van Christus in het avondmaal, dat is het thema van deze zondag. Dan letten we allereerst op de aard van die aanwezigheid. Op wat voor manier is die aanwezig? En ten tweede op De vrucht van die aanwezigheid. De uitwerking daarvan. We hebben dus in de eerste keer stilgestaan vanuit zondag 28 bij de instelling van het avondmaal. Wanneer dat gebeurde, onder welke omstandigheden. We hebben stilgestaan bij de vraag waarom heeft de Heer Jezus nou brood en wijn uitgekozen. Voedingsmiddelen. Het avondmaal heeft dus duidelijk het karakter van een maaltijd. Met daarbij de veronderstelde honger en dorst die daarbij gepaard gaat. Maar ook de vraag van hoe functioneert dat nu? Hoe krijg ik nou deel aan die dingen? Hoe kan ik er nou door verzadigd worden? Nou, toen hebben we het over een mysterie gehad, het geheimenis, zoals dat in de vroege kerk wel werd genoemd, de bediening van het geheimenis. De verborgenheid. Dat alleen door de toepassende werking van de Heilige Geest verstaan, beleefd kan worden. Die geestelijke gemeenschap met Christus ook in het gebruik maken van de sacramenten. Maar nu wachten er nog een aantal leerstellige vragen in deze zondag. Wat is dat nou precies? De aanwezigheid van Christus in dat avondmaal. Hoe moeten we dat nou zien? En dan gaat de catechismus niet alleen in op de vraag van hoe dat dan gezien moet worden. Hoe het is, maar ook hoe het niet is. De catechismus en ook de andere belijdenissen schriften spreken niet alleen positief de schrift na, hoe het in de schriften gezegd wordt. Maar ook naar aanleiding van dwalingen, hoe het niet is. En hoe het in de schriften niet gezegd wordt. Of hoe het verstaan moet worden. En dan ging het dus, zo zei ik al, in die tijd van de reformatie en daarvoor al over dat woordje is. Dit is mijn lichaam. Nou, het lijkt een beetje misschien of dat het om theologische haarkloverij gaat. Leerstellige, dogmatische kwesties, waar ja dan vroeger wel heel veel over gedebatteerd werd, want vroeger dan belangrijk was, maar tegenwoordig, dan doen we dat niet meer zo. Maar dat zou een vergissing zijn, gemeente, als we zo deze zondag bagatelliseren en denken dat er geen onderwijs meer in zit voor vandaag, voor het geestelijke leven. Want ook nu nog, zo zei ik al, zijn er nog de nodige verschillen. In de kerken van de reformatie, in het verstaan van deze dingen, in het beleven, in het bevinden van deze dingen, of het ontbreken daarvan. En is het nodig om ook vandaag de dag nog stil te staan bij hoe de schriften daarover spreken en ook om dwalingen aan te wijzen. Je kan de vraag stellen, hoe kan dat dan dat er dan zoveel verschil over is, zoveel eeuwen lang al in de tijd van Luther. En dat de Romeinse kerk daar zo in gedwaald heeft daarvoor. Waar ligt dat dan aan? Is de Heer Jezus niet duidelijk genoeg geweest? Spreekt de schrift geheimtaal? Nee, dat zal niet het geval zijn. We zullen maar aansluiten bij de woorden van Paulus die zegt, wij kennen ten dele. In 1 Korinthe 13. En daarom profiteren wij ook ten dele. Nou, Paulus was bepaald niet de minste in het Koninkrijk van God. Evenmin als iemand als Luther en Augustinus. Maar die hadden ook hun eenzijdigheden. En konden vanwege bepaalde inzichten toch wel op een bepaalde manier heel of half dwalen. Maar laten wij deze catechismus zondag dan gaan lezen. Waar zit dat verschil dan precies in? Hoe kan het dat mensen dat nou verkeerd verstaan hebben? Hoe functioneerde dat? Nou, zoals ik al zei, het zit dus in dat woordje is. Dit is mijn lichaam. Iemand als Huldrych Zwingli, de reformator uit Zwitserland, uit Basel, die maakte daar geen probleem van. Die zei, het avondmaal dat is puur en alleen een gedachtenismaal. De ware gelovigen die zitten aan de avondmaalstafel, nemen een stukje brood, drinken een slokje wijn, denken daarbij terug aan wat Christus gedaan heeft. En meer is het niet. De Heer Jezus is helemaal niet aanwezig in het avondmaal. Ze denken puur alleen aan terug wat de Heer Jezus gedaan heeft. Zwingli had het ook niet over de versterking door het sacrament. Het was puur een herdenken. Zichtbaar terugdenken aan wat Christus gedaan heeft. En dat is dus wel degelijk een element. Aldus zullen wij zijner daarbij gedenken, zo zegt het formulier. Maar het is toch wel meer. Want we hebben de vorige keer ook al gehoord, toen het ging over dat mysterie van het avondmaal, dat geheimenis, die verborgenheid, dat de Heilige Geest gebruik maakt van die sacramenten. En door het gelovig gebruik maken van dat sacrament krijgt een ware gelovige gemeenschap met Christus en zijn weldaden. Daar had Zwingli te weinig oog voor. Aan die aanwezigheid van Christus ook in de sacramenten. Aan de gemeenschap met hem. Door het gebruik van het sacrament. Iemand als Luther, die was het dus totaal niet eens met Zwingli. Die heeft een keer samen met Zwingli over deze dingen nagedacht. En Luther, in zijn boute uitspraken, die nam met de sterkst mogelijke woorden afscheid van Zwingli. En die zegt: gij zijt van een geheel andere geest dan wij. En hij schreef in zijn drift met een krijtje op de tafel waar ze aan zaten: hoc est in het Latijn. Dit is, zo zei hij, dat staat er toch? En nee, hij ging dan niet helemaal mee met die Roomse dwaling, hè, die transsubstantiatieleer. Dat als de priester de spreuken uitsprak en het brood en de wijn zegende, dat dan op dat moment het brood echt veranderde in vlees en de wijn echt veranderde in bloed. En daar hoop ik een volgende keer dan nog wat meer over te zeggen aan de hand van die paapse mis, wat daar dan allemaal niet goed aan is. Luther heeft daar wel mee gebroken. Maar toch niet helemaal. Want hij vond het toch wel arm dat de Heer Jezus Christus niet lichamelijk aanwezig meer was. Hij wilde de Heer Jezus zo graag vasthouden. Dat hij zei van, nee, niet zoals de Roomsen het zeggen, maar meer zoals, nou ja, hij noemde dan het voorbeeld van ijzer. Hij zegt, als je nou een stuk ijzer in het vuur legt, dan wordt het helemaal rood. Dan zit dat vuur als het ware in het ijzer. Nou, zo is het ook met het avondmaal, zo zei Luther. Nee, Christus is niet echt lichamelijk meer helemaal zo aanwezig. Het verandert niet in vlees en bloed, maar zoals het vuur in het ijzer zit, zo zit ook Christus in dat sacrament, in dat brood en in die wijn. Toch nog lichamelijk aanwezig. En dat noemen wij de consubstantiatieleer. Dat het er samen mee valt. Maar ook deze gedachte moeten wij afwijzen. Luther, die was in dat opzicht en ook in andere opzichten toch nog wel behoorlijk rooms in zijn denken. Ongetwijfeld een kind van God. Ongetwijfeld iemand die veel voor de kerk betekend heeft. Maar in dit opzicht toch wel eenzijdig. En toch nog wel onder de indruk van die lichamelijke aanwezigheid van Christus in het avondmaal. Dat geeft maar aan, gemeente, dat het inderdaad waar is wat Paulus zegt, wij kennen ten dele. En dat we daarom maar naar het woord van de Heer Jezus moeten luisteren in Matteüs 23, die zegt dat wij niemand onze meester mogen noemen. Niemand zal boven alle verdenking en boven alle dwaling en boven alle eenzijdigheden verheven kunnen zijn. Ook al zijn het kinderen van God. Ook al zijn het grote lichten geweest in de kerkgeschiedenis, maar iedereen heeft toch wel iets in zijn boeken, in zijn preken, en dat geldt zeker voor de dominees vandaag, waarvan je denkt van ja, maar is dat nou al helemaal zo? Is dat nou niet op een bepaalde manier eenzijdig? Elk mens is ook kind van zijn eigen tijd, heeft zijn eigen front, heeft een eigen weg. Het is nooit helemaal 100% volmaakt. Wij kennen ten dele. Eén is uw meester. Zo heeft de Heer Jezus gezegd. Dat is niet Paulus, dat is niet Apollos, dat is niet Luther. En noem alle namen maar op die u kunt bedenken. Maar dat zal alleen de Heer Jezus Christus zijn. Degene die daar wel heel dichtbij zit, dat is iemand als Calvijn geweest. Zijn onderwijs, zijn leer, ook aangaande de sacramenten, die vinden we terug in onze belijdenisgeschriften. Die vinden we terug in de formulieren, ook het formulier van het heilige avondmaal. Ook hij heeft nagedacht over deze dingen en over de aanwezigheid van de Heer Jezus Christus in het sacrament. En op de stelling van Luther dat de Heer Jezus Christus aanwezig is in het avondmaal, daar antwoordt Calvijn natuurlijk volmondig ja op. Maar niet lichamelijk. Niet zoals de Roomsen dat zeggen. En ook niet zoals Luther het zegt. Maar naar zijn genade, majesteit en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Zo heeft de Heer Jezus dat ook gezegd. Ik ben met u al de dagen tot de volleinde der wereld, maar niet lichamelijk. Iemand als Maria Magdalena wilde dat heel graag. We hebben daar een keer bij nagedacht bij het Pasen. Dat de Heer Jezus tegen haar zei, raak mij niet aan, Maria. En hij bedoelde, houd mij niet vast. Want het aanraken op zich van de Heer Jezus na zijn opstanding was niet verboden natuurlijk. Thomas mocht hem aanraken, de andere discipelen mochten aanraken. Maar ze wilden hem zo graag vasthouden, bij zich houden, lichamelijk bij zich houden. En dan zegt de Heer Jezus, nee, raak mij niet aan, houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader en uw vader. Het gaat niet om die lichamelijke aanwezigheid. Het sacrament, dat heeft een aantal tekenen die met name symbolisch bedoeld zijn. Dit is mijn lichaam, niet werkelijk, maar zoals iemand aanwezig is in een foto, zoals ik al zei. Dit is mijn opa. Dan is niet iemand werkelijk aanwezig, maar alleen zijn afbeelding en zijn gedachtenis. Maar hij legde de nadruk op het voelen, Calvijn. Op het voelen, op het ervaren, op het geestelijk in gemeenschap zijn met de Heer Jezus Christus. En dan komen we bij vraag 78 dus. Wordt dan het brood en de wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Nee, maar zoals het water van de doop niet in het bloed van Christus verandert en ook niet de afwassing van de zonde zelf is, waarvan het alleen een goddelijk waarteken en verzekering is, zo wordt ook het brood in het avondmaal niet het lichaam van Christus zelf, hoewel het naar de aard en de eigenschap van de sacramenten het lichaam van Christus genoemd wordt. Dat heb ik net gepoogd om uit te leggen. Naar zijn geest en zijn genade is hij daarin aanwezig. En dan vraag 79. En dan komen we ook bij de tweede gedachte. De vrucht van het avondmaal. De uitwerking, wat merk ik daar nu van? Dan wordt de vraag gesteld, maar waarom noemt de Heer Jezus dan het brood zijn lichaam? En waarom noemt hij dan de drinkbeker zijn bloed? Of het Nieuwe Testament in zijn bloed? En waarom heeft Paulus het dan over de gemeenschap aan het lichaam en bloed van Christus? Nou, heel dat lange antwoord zal ik niet woord voor woord met u behandelen of lezen. Ik wil de nadruk leggen op twee woordjes. Christus spreekt alzo niet zonder grote oorzaak. Namelijk niet alleen om ons daarmee te leren, dat zoals het brood en wijn enzovoorts. Dat is het eerste woordje, leren. Hij wil ons wat leren. En dan een stukje verder, maar veel meer om ons door deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren. Dat wij zo waarachtig aan het lichaam en bloed door de werking van de Heilige Geest deelachtig worden. Laat ik die twee woordjes eruit proberen te lichten. Leren en verzekeren. De Heer Jezus wil ons dus eerst iets leren. Door die maaltijd als symbool te gebruiken. Als sacrament. Waarom gaan wij aan tafel zitten, jongens en meisjes? Doe je dat om even wat afwisseling in je dagelijkse patroon aan te brengen, omdat je niet heel de dag op school wil zitten, of niet heel de dag buiten kunt spelen? Je zegt, nou, ik ga ook eens een poosje aan tafel zitten. Nee, dat is natuurlijk niet de bedoeling van een tafel, dat je er alleen maar even aan zit. De maaltijd is bedoeld om je lichaam te voeden. Om eten en drinken tot je te nemen, om versterkt te worden, om kracht te ontvangen, om je leven te onderhouden. Want als je niet eet en als je niet drinkt, dan verzwak je en dan sterf je uiteindelijk. Nou, zo eenvoudig is het eigenlijk wat de Heer Jezus nou bedoelt met brood en wijn, levensmiddelen, een tafel waaraan gegeten en gedronken wordt. Waarmee je wil aangeven, ook in geestelijk opzicht heb je voeding nodig. Moet je eten, moet je drinken. En dat niet maar één keer, maar telkens weer. Zo wil de Heer Jezus dus leren. We hebben voedsel nodig, we hebben drank nodig. En dat is in geestelijk opzicht niet anders. Dat het ook elk kwartaal, en in de vroege kerk was het zelfs elke week, de tafel gereed stond. En dat elke keer weer diezelfde geloofsoefening aanwezig mag zijn. Wat ook in ons formulier zo wordt samengevat. Je zonde en vervloeking bedenken. De gewisse belofte Gods. Geloven. Dat het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. En in een nieuw en godzalig leven wandelen. En dat dus niet alleen maar één keer. En daarbij komt dan de vraag op de avondmaalgangers af. Op hen die op goede gronden avondmaal mogen vieren. Waarmee kom je nou aan het avondmaal? Wat zoek je daar? Wat beleid je daar dan? Moet je nou nog steeds terugvallen op iets wat 10, 20 of nog meerdere jaren terug gebeurd is, teren? Hoe staat het met de honger? De honger naar het woord. Hoe staat het met de dorst naar de gerechtigheid? Hoe staat het met al die geestelijke oefeningen die zo in het avondmaalsformulier op grond van de schriften wordt samengevat? Dat is eigenlijk waar het avondmaal in die regelmatige bediening ons de vraag bij wil stellen. Hoe is het nou met de geestelijke oefeningen? We hebben brood in huis. We hebben drinken in huis. En elke keer staat de tafel gereed. En elke keer moeten we er ook gebruik van maken. En we grijpen daar toch, de ene keer wat meer dan de andere keer, met graagte naar. Nou, hoe is dat nou geestelijk? Hoe is het nou met dat geestelijke voedsel, Hoe is het dan met de geestelijke drank? Als dat in het woord bediend wordt, als het brood des levens wordt uitgedeeld, als het water des levens mag vloeien, is het dan die honger, is het dan die dorst? Mogen we wel eens verzadigd worden? Mag onze geestelijke dorst wel eens gelaafd worden? Als de Christus der schriften gepredikt wordt, in zijn schoonheid, in zijn algenoegzaamheid, in zijn volmaaktheid, in zijn dierbaarheid. Als zijn naam wordt uitgewerkt en uitgespeld. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Als hij ons wordt uitgetekend als de lijdende man van smarten. En als we in hem zoveel schoonheid mogen zien vanwege die bloedwonden, waarin zoveel vertroosting ligt voor arme zondaren. Als zijn werken worden uitgetekend. Afijn, alles wat er over Christus gezegd kan worden, is er plaats voor. Mag er wel eens voedsel worden ontvangen? Gaan de snaren van de ziel trillen als hij in het gewaad van zijn woord voor ons staat en we zijn stem mogen horen? Dat wil de Heer Jezus ook door middel van dat sacrament leren. Dat daar ook de behoefte van zijn kerk eens naar uit mag gaan. Om zijner te gedenken. Gemeenschap te oefenen met hem ook in het gebruik van die tekenen en van die zegelen die hij gegeven heeft. En daardoor ook te verzekeren, zo zegt de catechismus in dat tweede woordje. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Veel meer, zo staat er dan, om ons door deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren. En dat is dus met name gericht op mensen die die verzekering missen. Die daar midden in de dood, zo belijden ze, liggen. Die hun zonden hebben bedacht en hun vervloeking hebben bedacht. Die zichzelf voor God hebben verootmoedigd, een mishagen aan zichzelf hebben, maar het leven buiten zichzelf in hem zoeken. Die een bezwaard en een verslagen hart hebben. Mensen die het niet meer weten. Mensen die twijfelen, omdat ze niet zo'n volkomen geloof hebben. En omdat die ijver waarmee ze God willen dienen hen zo ontbreekt. En daartegenover staan er zoveel overblijvende zonden en zwakheden. Zo'n mens, die zit daar dan aan het avondmaal, maar met honger en dorst in zijn hart. Met een verlangen om God te ontmoeten aan de tafel. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Nou, en als de Heere dan door zijn Heilige Geest dat geheimenis werkt. Hè, waar we het vorige keer over hadden. Dat mysterie. Dat de Heilige Geest in dat sacrament, in die tekenen meekomt. En dat hij het woord krachtig in het hart ontsteekt. Dan weet een mens dat hij eraan is geweest. Ik zeg niet dat dat elk kwartaal zo is, dat dat elke avondmaalsgang zo is. Maar als de Heilige Geest meekomt, als het geloof geloven mag, als je door het geloof dat zichtbare teken en zegel mag gebruiken, dan weet je dat God daar is. En dan weet je dat Christus daar is. En dan weet je ook dat je er zelf aan geweest bent. Dan is er die vertroosting. Dan is er ook die verzekering door het sacrament. En daar wordt in de catechismus dan de vinger bij gelegd. Door deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren dat wij deel hebben aan het bloed van Christus. Nou, kan het zo zijn dat je wel eens een avondmaalsgang hebt waarvan je later zegt, nou, ik weet niet eigenlijk goed wat ik eraan gehad heb op dat moment. Het was wat stil in mijn hart. Er was niet die verzadiging, er ging niet zoveel kracht vanuit. Dat kan in het dagelijkse leven ook wel eens zijn, toch? Dat je niet zozeer trek hebt, en er helemaal geen honger hebt, maar dat je toch aan tafel gaat, want het is nou eenmaal de gezette tijd. Je eet ontbijt en je lunch en 's avonds je diner. Maar dat je achteraf versterkt wordt. Als je bijvoorbeeld een zware klus moet klaren, als je lichamelijk zwaar werk hebt. Jongens, als je in de grond moet werken of in de bestrating of wat dan ook. Je moet flink tillen, dan moet je van tevoren natuurlijk wel eten. Je moet wel koolhydraten slikken. Je hebt wel voeding nodig. En als je dat niet doet, dan heb je grote kans dat je flauw valt. We hebben soms vooraf al ons voedsel nodig, zodat je later die versterking, die kracht ervan voelt. Ook al heb je dan op dat moment misschien niet zo heel veel trek, maar je moet toch eten, want je moet dat zware werk gaan doen. Nou, zo kan het geestelijk ook zijn. Dat je op het moment dat je aan het avondmaal zit, en dat je daar op goede gronden zit natuurlijk, dat is de veronderstelling, dat is de geestelijke voorwaarde. En we komen daar natuurlijk in zondag 30 nog nader op terug. Voor wie is dat avondmaal des Heren ingesteld? Wie kan nou met vrucht avondmaal vieren? Maar iemand die op goede gronden aanzit, die heeft niet altijd de beleving, de gevoelige ervaring op dat moment ervan. Maar dat je later, een week later of een maand later, misschien toch alsnog de versterking ervaart. Omdat je dan toch bewaard wordt voor een verzoeking. Dat je dan toch nee kan zeggen tegen een verleiding. Dat je te midden van aanvechtingen toch terug mag grijpen op wat Christus in het avondmaal heeft betekend en heeft verzegeld. En zo wil de Heere dan door dat mysterie, door dat geheimenis van het avondmaal verzekeren. En wat is nou verzekeren? Want er is in deze vraag en dit antwoord ook een verschil tussen het woord zeker en verzekeren. Het gaat hier met name over de verzekering. Maar daaraan vooraf, gemeente, gaat dan ook de zekerheid. Het gaat om, wat ik zei, het geloof, het waarachtige geloof. En dat waarachtige geloof, dat kent zekerheid. Zonder de zekerheid van het geloof kun je nooit aan het avondmaal gaan. Kun je ook nooit verzekerd worden. Er is een verschil, een onderscheid tussen de zekerheid van het geloof en de verzekerdheid van het geloof. Wat is dat verschil? Nou, een ware gelovige, ja, die kan heel erg twijfelen. Maar als het geloof gelooft, dan is het zeker. Het geloof heeft als eigenschap, dat is zeker. Dat kent een aantal dingen zeker. Denk aan die bloedvloeiende vrouw. Die wist absoluut zeker, ik ga sterven. Ze had alles geprobeerd om gezond te worden, het is alleen maar erger geworden. Dus dat was een zekerheid voor haar. Ik ga sterven. Geen mens kan mij helpen. Wat ook een zekerheid was voor haar, die rabbi uit Nazareth, die heeft de macht om mij te helpen. Daar had ze van gehoord, daar heeft ze misschien zichtbare bewijzen van gezien. Dat was voor haar ook een zekerheid. En dan was er nog iets zeker. Ik zal de hand uitstrekken en de zoom van zijn kleed aanraken en dan zal ik genezen worden. Zoveel krediet, zoveel vertrouwen had ze in die rabbi uit Nazareth gekregen. Dat is de zekerheid. En met die zekerheid ging ze naar hem toe, strekte ze haar hand uit. De oude schrijvers noemden dat wel de uitgaande daad van het geloof. Dat je een oog slaat buiten jezelf op die ander. Dus de ware gelovige die is zeker, naar de mate van het geloof natuurlijk, van zijn zonde en vervloeking. Hij is er zeker van, ik ben zondaar. Hij is er zeker van, ik lig midden in de dood. Hij is er zeker van. Ook naar de mate van het geloof. Ik kan mezelf niet helpen. Mensen kunnen mij niet helpen. Maar hij is ook zeker van die belofte. Zo zegt het avondmaalsformulier het ook. Dat ik de gewisse belofte Gods geloof. Dus die belofte die is zeker. Dat wie in de gekruisigde Christus gelooft niet zal verderven. Die belofte die gelooft hij. Het ligt buiten mij, in hem. Nou, dat zijn de zekerheden van het geloof die absoluut noodzakelijk zijn, gemeente, om getroost het avondmaal te kunnen houden. Als die zekerheid ons ontbreekt, als we niet zeker weten of we een verloren zondaar zijn of we midden in de dood liggen, als we twijfelen aan of het nou echt zo erg is met ons, dan kunnen we niet getroost aan het avondmaal. Als we niets, geen kennis hebben aan de belofte van de gekruisigde Christus, vreemdeling zijn van de uitgangen van ons hart naar hem toe, kunnen we niet met vrucht avondmaal vieren. De zekerheid van het geloof is absoluut noodzakelijk. Maar wat is dan de verzekering? Nou, dat ligt in de gezondheid van die vrouw. Dat was haar verzekering. De zekerheid was, hij alleen kan mij helpen. En toen strekte ze de hand uit naar de zoom van zijn kleed. En toen kwam de verzekering, want ze voelde de kracht. Ze voelde de gezondheid. Ze hoorde zijn woorden. Uw geloof heeft u behouden. En zo, gemeente, wil de Heer nou ook het avondmaal gebruiken. Tot verzekering. Door het gebruik maken van, welk woord gebruikte de catechismus ook alweer hier in dit antwoord? Zichtbare tekenen en panden. Panden. We hebben dat al meer gehoord, dat woord. In artikel 34 van de Nederlandse geloofbelijdenis. Toen Guido de Bray zei, de sacramenten zijn panden van zijn goedwillendheid te ons waard. Bewijzen van zijn welwillendheid naar ons toe, zo zei Guido de Bray tegen de ware gelovigen. En wat zijn nou panden? Laat ik die wat lastige geschiedenis noemen uit Genesis 38. Onverkwikkelijke geschiedenis over Juda en Tamar. We kennen die geschiedenis misschien. Juda die had een paar zonen. En een van die zonen die was getrouwd met Tamar. En die twee konden geen kinderen krijgen, althans, die man, die zoon van Juda, die stierf voordat ze kinderen kregen. En toen moest, naar de regel van die tijd, die andere zoon, Onan, met Tamar trouwen, maar die wilde dat niet. Nou, daar horen allerlei details bij die gemeente nu maar niet zal noemen, maar hij wilde haar niet tot vrouw nemen, hij wilde geen kind bij haar verwekken en Juda liet dat maar gaan. Hij trad niet op. En toen deed Tamar iets ergs. Toen heeft ze zich verkleed als een prostituee, als een publieke vrouw. En Juda, hij dacht dat die vrouw inderdaad een prostituee was, een hoer. En hij maakte van haar diensten gebruik. Maar hij had geen geld bij zich. En toen gaf hij haar panden. Een staf en een zegelring. En hij zegt, ik zal wel iemand sturen met geld en dan kun je daarna die panden teruggeven. Maar Tamar ging weg en Juda was die stok en die zegelring, was die kwijt. En toen bleek dat Tamar in verwachting was. En ze werd gebracht bij Juda, bij de stamvader van zijn stam. En Juda die moest haar ter dood veroordelen, want ze was natuurlijk overspelig geweest. Ze had ontucht bedreven. En wat doet Tamar dan? Dan komt ze met die panden, met die ring en met die staf en ze zegt: beken toch van wie deze panden zijn. Van deze man ben ik zwanger. Nou, daar zou heel veel over te zeggen zijn, gemeente, over die onverkwikkelijke geschiedenis met al die bijzondere details. Maar waar het mij nu even om gaat, is om dat gebruik van die panden. En dan moeten we niet alles gaan vergeestelijk uit die geschiedenis. Die kant moeten we absoluut niet op. Maar ik geloof wel dat we in Tamar een voorbeeld krijgen. Als een overspelige, als een ontuchtige, als een goddeloze, als een zondaar. Die midden in de dood ligt. Die zichzelf verfoeit in stof en as. Maar die als het ware de beker omhoog heft. En het brood aan de Heere laat zien. En dan zegt: Heere, beken toch van wie deze panden zijn. Die zich beroept op dat woord dat aan die panden verbonden is. Die zich vastklemt aan die belofte Gods. Die in dat sacrament getekend en uitgeschilderd worden. Hebben u die genade kent zo wel eens aan het avondmaal gezeten? Dat je het ware die beker omhoog heft. Dat je aan de Heere vraagt, eerbiedig. Heere, van wie zijn deze panden? Wie heeft dit ingesteld? Ik schuil in mijn benauwde dagen achter deze panden. U hebt alle recht, Heere, om mij te verdoemen. U hebt alle recht om mij weg te werpen. Vanuit dat mishagen aan jezelf, vanuit die verfoeienis, vanuit dat zelfaanklacht. Maar Heere, ik schuil achter dat brood en achter die wijn. Ik schuil achter het bloed van uw Zoon. Van wie zijn deze panden? En als je dat dan door het geloof mag doen, gemeente, dan komt er iets van die verzekering in je hart. Ben je dan gerechtvaardigd door het geloof? Hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Dat gelovige gebruik maken van die panden. En het schuilen bij Hem. In zijn bloedwonden, zo zegt de Nederlandse geloofbelijdenis, ligt allerlei vertroosting. Voor overtreders, voor overspelers, voor zondaren. Voor goddelozen die in de dood liggen. Voor twijfelmoedigen ook. Voor mensen die het ook niet meer weten, die het ook soms niet meer kunnen geloven. Denk nog eens even, gemeente, mee terug aan Jacob vanochtend. Jacob die jarenlang in de duisternis geleefd heeft, als we het boek Genesis goed begrijpen en lezen. We lezen niet van het bouwen van een altaar. We lezen niet van het aanroepen van de naam des Heren. We lezen wel allerlei klachten. Vanochtend hebben we er een paar gezien. Al deze dingen zijn tegen mij. En gij zult mijn grauwe haren met droefenis ter aarde doen nederdalen. De meest grauwe uitdrukking in heel de schrift. En dat gaat nog wel even door in het leven van Jacob. Gij berooft mij van kinderen. Ben ik beroofd, dan ben ik beroofd. Ga dan maar. Maar dan komen die broers terug. En we hopen dat beleven en welzijn nog met elkaar te gaan overdenken de komende tijd. Maar die zo diep ontroerende geschiedenis. Jozef leeft nog, zo zeggen de broers. En hij is regeerder over gans Egypte land. Toen bezweek het hart van Jacob, zo staat er. En hij geloofde hen niet. Kan zo zijn, gemeente, in het leven van een kind van God, zelfs van die geoefende kinderen van God die een Bethel en een Peniel hebben, dat ze het niet geloven kunnen. Vanwege die zonden en vanwege die zwakheden. Vanwege de verachtering in de genade, vanwege de twijfels, vanwege alles wat een mensenhart zo kan bespringen. De duivel, de aanklager, de wet, je eigen geweten. Het feit dat het soms al zo lang zo duister kan zijn. Dat je vreest dat het nou voorgoed voorbij is. En dat de Heer ook alle recht heeft om je maar te laten liggen. Zo twijfelmoedig. Dat je denkt, voor mij kan het niet meer. Het is onmogelijk. Hij weigerde te geloven, Jacob. Maar toen kwamen de sacramenten. Maar toen hij hoorde de woorden van Jozef en zag de wagens van Jozef, het woord van Jozef, de tekenen van zijn bestaan, van zijn aanwezigheid. Toen werd het hart van Jacob hun vader levendig. Zo'n mooie trek in de schrift. Dat dodige, dorre hart werd levendig. En want een levende ziel, gemeente, is niet altijd levendig. Iemand die bij God vandaan levend gemaakt is, kan zo dor, zo dodig zijn. Dat hij het niet meer ziet, dat hij het niet meer weet, dat hij er niks meer van kan maken. Van heel zijn bekering niet. En dan wil de Heer door het gebruik van die sacramenten, het gelovig gebruik van die sacramenten, dat een teken en zegel is bij de woorden van Jezus. Ook de wagens van Jezus, ook de sacramenten van Jezus gebruiken. Om dat dodige hart levendig te maken. En Israël zeide, dan zien we die omschakeling. Toen werd de geest van hun vader Jacob levendig en Israël zeide. Toen kwam die nieuwe mens naar boven. En hij zei, mijn zoon Jozef leeft nog, het is genoeg. Hier heb ik genoeg aan. Ik zal gaan en ik zal hem zien eer ik sterf. Toen kreeg hij de verzekering. Horend het woord van Jozef, ziende op de wagens van Jozef. En u die genade mag kennen. En ik weet niet in wat voor toestand dat u op dit moment bent. Om zo het avondmaal te gebruiken. Vanuit de zekerheid des geloofs. Zeker van je zonde en vervloeking. Zeker van de waarachtige belofte Gods. De hand uit te strekken in die uitgaande daad van je hart. Het leven buiten jezelf in hem zoeken. Dan wil de Heer naar zijn belofte. Ook dat zwakke, dat aangevochten, dat soms zo dodige hart versterken. Verzadigen. En dan weet je dat je daar geweest bent. Ik zei het al. Dan is er die vrede die alle verstand te boven gaat. Dan wordt dat hart levendig. Dan word je overal bovenuit getild. Vrede met God. Vrede met de wet. Dat is zo'n geheim als dat gebeuren mag. Die wet die je altijd verdoemd en aangeklaagd heeft. Ineens is dat vrede. Is alles volbracht. Omdat je dan bij het einde, bij het doel van de wet gekomen bent. Namelijk bij Christus die alles volbracht heeft. Die alles betaald heeft. En dan is het zo stil van binnen, dan kun je geen zonde meer ontdekken. Dat zegt de catechismus hier ook. Eigenlijk precies hetzelfde wat zondag 23 zegt. Alsof ik zelf alle gehoorzaamheid volbracht heb die Christus voor mij volbracht heeft. Alsof ik geen zonde gekend of gedaan heb. Ja, als je beleven mag, dan beleef je het en dan is het zo stil en zo vredig. Dan is er zoveel blijdschap, dan is er zoveel ruimte. Als je het kwijt bent, dan ben je het weer kwijt. En dan denk je soms wel eens, hoe heb ik dat toch zo kunnen zeggen? Hoe heb ik toch zo kunnen getuigen en zo kunnen beleven? Ik kan er niet meer bij. Maar gemeente, als je het beleven mag, dan is het zo waar. Die verzekering, ook soms wel eens door het gebruik van de sacramenten. Vrede met God. Door het geloof in de Heer Jezus Christus. Zo mag die godvruchtige avondmaalganger de troost ontvangen, het geheimenis ervaren, door het leven buiten zichzelf in hem te zoeken. Niet door te rusten in allerlei dingen daarbuiten. Die kunnen natuurlijk ook hun functie hebben. Maar het gaat hier om de vaste spijzen. Paulus die maakt ook wel eens een onderscheid tussen die zuigelingen in de genade die melk nodig hebben en die soms zo aan die melk vast blijven houden. Hij wijst op die vaste spijzen en dat is de leer van Christus, zo zegt de kanttekening. En we lezen met de kerkrapen de vergaderingen altijd een boek van Ralph Fenning, een van de Puritijnen die ook over die standen in het genadeleven gesproken heeft. Die onderscheidingen, die fasen in het geloofsleven van de zuigeling, van de kindertijd, van de jongelingentijd, van de jeugd en van ook de vadertijd. Nou, een van de dingen die een zuigeling kenmerkt is dat hij soms zo vast blijft houden aan eigen bevindingen en eigen kenmerken. En die hebben zeker een functie. Maar kan je soms blij zijn als die dingen die je beleeft door de weeks, als die van de kansel worden gepredikt. Maar kan je moed krijgen als je de dingen herkent bij het lezen van die boeken die daarover gaan. Dat je hoop krijgt. En dat je moed krijgt. Maar daar moeten we niet in blijven steken, zegt Paulus. En je moet evenmin blijven steken in al die meesters. Niet, dat is ook een kenmerk van zuigelingen. De een die zegt, nou, ik moet het van Paulus hebben. En de ander die zegt, nee, maar alleen zoals Apollos het zegt. Zo alleen kan ik er wat aan hebben. En de derde die zegt, nee hoor, Cephas, Petrus, dat is mijn meester. En alleen van hem geloof ik het. Duidelijk bewijs dat je nog maar een zuigeling bent. Duidelijk bewijs dat je melk gebruikt. Laat niemand uw meester zijn. Christus, zijn bloed, de leer van Christus, de verzoening door voldoening. Als een goddeloze gerechtvaardigd te worden door hem. Daar gaat het om in het avondmaal. Ik kom niet naar het avondmaal om daar kenmerken aan te komen dragen. Om daar te belijden dat ik in mijzelf volkomen rechtvaardig ben. Ik kom juist belijden dat ik een arme zondaar ben. Dat ik een Jacob ben die in mijzelf zo twijfelt. En die met betten en pniel op dat moment niks meer kan doen. Die de beleving eruit kwijtgeraakt is. Maar die opnieuw gemeenschap met Christus zoekt. Opnieuw bevestiging zoekt, verzekering zoekt. En dan wil de Heere, dat zijn belofte, ook die sacramenten zegenen. Want uw gemeente gaat daar dan ook mee naar huis. Om zo, ook met dat sacrament van de doop, wat ik al eerder zei, je hoofd maar in je nek te leggen. En dan maar aan de Heere te vragen. Heere, van wie is dit pand? Ik ben een verloren zondaar. Ik ben een goddeloze zondares. Maar u hebt toch uw naam geschreven op mijn leven. O God, op grond daarvan, wees mij genadig. Gemeente, van Gods wegen mag ik u zeggen, dan zult u zien wat er dan gaat gebeuren. Amen. ontvangstering. We mochten weer tweemaal de gelegenheid ontvangen, heren, om in uw huis te zijn. En u wilde ons onderwijzen. Twee verschillende soorten stoffen hebt u ons aangereikt. Een geschiedenis diep in het Oude Testament. En nu een leerdienst uit de tijd van de Reformatie. Maar met zoveel lijnen ook naar ons dagelijkse leven. Want u bent nog steeds dezelfde. Gisteren en ook heden en ook in de eeuwigheid. En daarom bidden wij u, Heere, of dat u tot ons, die ook nog steeds dezelfde soort mensen zijn als Jacob en Juda. En ook als Luther en al die anderen die van genade moesten leven. Heere, wilt u het werken in onze harten. Wilt u met ons zijn het verdere van deze zondag? Gaat u met ons mee naar huis en ook de weken die we begonnen zijn? Laat het woord ook mee mogen gaan. Bewaar voor ongeloof, voor onbekeerlijkheid. Bewaar voor een onverwachte en onverzoende dood. Zie op ons in genade neer, Heere. Wees met ons in het werk dat we nog mogen doen. Of als er vakantie mag zijn en er wellicht een reis gaat ondernomen worden of we op vakantie zijn, geef ons ook een goede periode. Breng ons ook op uw tijd weer veilig terug. Wees met ons in het ambtelijke leven. Als er ook nog verschillende vergaderingen zijn deze week, bezoeken te doen zijn, ontfermt u zich, Heer, over een ieder. Ook als er rouwe verdriet is, als de gang naar de begraafplaats gemaakt moet worden. Heere, wees ons nabij. In alle dingen die wij doen, bewaar voor de zonde. En hoor onze gebeden om Christus wil. Amen. Psalm 119, vers 86 zingen wij tot slot. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer.
Thank you.
Ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.